Hey, hallo. Welkom in de Time to Live podcast. Deze podcast is voor de zaterdagnamiddag of de vrijdagavond of een andere dag waarop dat je je niet goed voelt en dat je opsluit in jezelf om maar één ding te zien en dat is hetgene waarover dat je piekert of het feit dat je je heel erg slecht voelt en dat je daar niet voorbij kunt kijken. Je blik vernauwt. Je wordt door dat één ding bepaald. En je kent dat. Dat is een vertrouwd gevoel. En het is niet één gevoel. Het is een mix van je down voelen, misschien wel kwaad zijn op jezelf, omdat je niet vooruit geraakt. Niet begrijpen waarom je zo onder de voeten kunt zijn van iets. Er zit een soort hopeloosheid op. En als je heel diep zit, een soort wanhoop, gemixt met verdriet. Ik geraak hier niet uit. Ik wil hieruit, zeggen mensen dan wel eens tegen mij. En dat kon ik vroeger trouwens ook zelf regelmatig uitspreken. Mijn missie met deze podcast, en eigenlijk met alles wat ik doe in dit werk, is om u, luisteraar, te helpen helderheid te vinden. Soms door uit te leggen wat ik denk dat er gebeurt. Soms door verhalen te vertellen waarin dat je zelf herkent. Verhalen die misschien van mij zijn, maar misschien ook van andere mensen die ik tegenkom. En waarom helderheid? Waarom vind ik helderheid zo belangrijk? Omdat ik dat zelf heel erg nodig gehad heb in mijn leven. Maar ook omdat ik geloof dat het zorgt voor hoop. En hoop, dat geeft toch een tweede adem. Dat geeft u de energie om aan uzelf te werken. Hoop geeft leven. En dat wens ik mezelf heel erg toe. Een tijdje geleden, en dat wens ik eigenlijk iedereen toe. Om te kunnen leven in plaats van te kunnen overleven. Ook deel van deze podcast, een laagje dieper kijken. Werken aan jezelf, duiken in jezelf. Als je hem luistert, dan kun je er gerust een boekje bij nemen als je wilt, zodat je kunt schrijven en reflecteren en verdiepen. Ik wens u echt van harte toe dat hij u die hoop mag brengen. Dan heb ik mijn steentje mogen bijdragen aan de kwaliteit van uw leven. En daar leef ik voor. Ah ja, nog één dingetje. Ik heb begrepen dat een podcast enkel maar kan succesvol zijn. Dat wil zeggen, bekend geraken bij veel mensen als hij gewaardeerd wordt. Een review heet dat. Als je deze podcast goed zou vinden, wilt je dan bovenaan de podcast klikken op de drie puntjes en daar een waardering geven? Je zou er mij heel erg mee helpen om deze podcast op die manier te kunnen helpen verspreiden. Dikke merci alvast, mocht je de moeite doen. En dan gaan we er maar eens in vliegen, hè. U schuldig voelen dat het onder uw huid kruipt. Niet goed genoeg voelen op het niveau dat het plakt. Dat kan behoorlijk angstaanjagend zijn. In deze podcast komen aan bod het verschil tussen u schuldig voelen en over iets wat je gedaan hebt bijvoorbeeld, en u schuldig voelen als persoon. Heel angstaanjagend als je dat voelt, dat jij als persoon schuldig bent. Dat jij anderen tot last bent, of dat ze u vervelend vinden. Los van wat je doet of niet doet. Waarom is dat zo akelig? Ook dat komt aan bod. Dus uiteraard gaat deze podcast dan ook over schuld die uitgelokt wordt. Sorry. Uiteraard gaat deze podcast dus ook over angst. Want die wordt uitgelokt door de schuld. Als jij nog kunt volgen, dan is het allemaal goed. Ik ga niet alleen de tijd nemen om uit te leggen hoe dat in elkaar zit, op dezelfde verwarrende manier als deze intro loopt. Ik ga ook twee hele concrete oefeningen geven die je kunt doen als je zelf in die verhalen en in die inzichten herkent. Een deel van de oefeningen komen terug uit vorige podcasts, maar ik ga er telkens gewoon wat dieper op in. Dus als je denkt, deze heb ik al geluisterd, ik zou zeggen, blijf even verder luisteren, want daar gaan stukjes in zitten die je nog zeker niet gehoord hebt. En ik denk dat voor deze materie herhaling niet altijd slecht is, dus ik neem je gewoon mee in een verhaal. Ik hoop uiteraard dat deze aflevering u biedt waar jij naar op zoek bent op dit moment terwijl je aan het luisteren bent. Ik wil beginnen met een verhaal van iets dat voor mijn ogen gebeurde en dat zo herkenbaar was voor mij, ik zou gewoon bonk hetzelfde gedaan hebben. Ik heb uiteraard aan degene over wie dat het gaat gevraagd of het oké was om dat te vertellen in deze podcast. En dat was het ook. Maar ik heb dan toch maar gekozen om de namen even te veranderen. Hier gaan we. Fien en Sarah zitten in de Time to Live training. De training is niet alleen intensief op de dagen dat wij samenkomen, ook tussentijds is er intensief contact tussen de deelnemers om elkaar te ondersteunen in dat heel proces. En om dat proces van op afstand te kunnen een beetje volgen en begeleiden, leer ik de deelnemers een kader waarbinnen dat zij elkaar kunnen ondersteunen. Eigenlijk komt het een beetje neer op heel goed naar elkaar leren luisteren zonder advies te geven. Want als advies het enige is dat nodig was voor die deelnemers, ja, dan zaten ze waarschijnlijk niet in die training. Dus dat advies, dat wil ik er heel graag uit hebben en heel graag focussen op connectie maken, contact maken. Goed, tot zover de context. Bij het begin van die tweede module vraag ik, zoals altijd in de tussentijdse periode, hoe is het geweest? En Sarah die begint meteen te zeggen waar ze mee zit. Ze had in de afgelopen periode Fien wel advies gegeven in plaats van te luisteren en daar had ze zich heel slecht over gevoeld. Fien die zegt, oh, maar dat is niet erg, dat heeft mij niet gestoord, je gaf mij gewoon een vraag terug, ik kon nog zelf kijken wat ik daarmee wilde met die vraag. Ik vond dat eigenlijk nog wel een goede vraag, dus ik heb dat eigenlijk niet erg gevonden. Sarah die heft zo heel kort haar hand op naar Fien, die kijkt weg. Zo een soort kalmerend gebaar maakt ze, en dus ze kijkt weg en ze herhaalt, ja, ik wilde gewoon dat je wist dat ik daar helemaal niet mijn bedoeling was. Ik heb daar echt mee gezeten. Ik weet wel dat de bedoeling is dat we luisteren naar elkaar, dat niet de bedoeling is dat we advies geven aan elkaar. Ik wil er echt op letten dat ik dat in de toekomst niet meer doe. Fien laat opnieuw zien dat ze dat eigenlijk helemaal niet erg vond. Maar wat Fien ook deed, Sarah die hoorde Fien niet meer. Die bleef alleen maar herhalen dat het niet haar bedoeling was. Ze voelde zich duidelijk heel schuldig en Fien haar boodschap veranderde daar niks aan dat schuldgevoel. Ze was gefocust, Sarah was gefocust op dat rechtzetten van haar gedrag, whatever dat Fien daarvan vond. Zo'n helder voorbeeld van het verschil tussen een doordeweekse schuldgevoel van iets wat je anders had willen doen en een schuldgevoel dat gaat over wie dat jij bent als persoon. En als het gaat over een doordeweekse schuldgevoel, stel dat dat hetgene was geweest waar dat het gesprek over gegaan had, dan had dat gesprek misschien zo gelopen. Fien, zeg ik, wil eens even terugkomen op dat gesprek dat we gehad hebben in de loop tussentijds zo, waar dat ik u een vraag gesteld heb en ik bedacht me achteraf, ja, die vragen stellen, dat is niet de bedoeling, hè. Eigenlijk was ik daar stiekem advies aan u aan het geven. Ik weet niet of dat je dat lastig vond, maar ja, dat is niet wat we moeten doen, hè. Nee, eigenlijk niet. Gaat Fien daarop zeggen, nu dat je het zegt, ja, dat was inderdaad niet de bedoeling, maar eigenlijk, je gaf mij een vraag. Dat was geen advies, ik heb dat zo niet aangevoeld. Ik voelde de vrijheid om die vraag op te pakken of om die te laten liggen. Oh ja, oké. In elk geval, als jullie als groep dat nog een keer opmerken, laat het mij maar weten. Want ik begrijp echt wel het kader dat hij niet meegegeven heeft, maar ik merk dat ik zo snel ga in even gewoon advies geven. Ik doe dat echt gewoon voordat ik het weet. En dat is eigenlijk zonde. Een goed plan, zegt Fien. Dat geldt voor mij trouwens ook. We zijn allemaal aan het leren, hè. Ik zit ook heel snel in het bedenken wat een oplossing voor iemand anders zou kunnen zijn. Goed dat je het even aanbrengt. Dat helpt ons om onze focus hierop te verscherpen. Voilà. Hoort je? Een heel ander gesprek. Een gesprek tussen twee volwassenen die iets bespreken waar iets gebeurd is dat niet de bedoeling was. Een dialoog tussen hun twee. Geen van beiden maakt zich kleiner of groter. En na het gesprek zou er ook in principe niks blijven plakken. De context voor hun alle twee is duidelijk. Het gaat over gedrag. Namelijk, het was mijn intentie om iets te doen. Het gaat niet over Sarah als persoon. En eigenlijk gaat het ook over iets groter dan wat dat daartussen hun is voorgevallen. Namelijk, de focus van de hele groep houden op dat wat belangrijk is. Maar dat is natuurlijk in het eerste gesprek hoort je hoe dat die blik enorm vernauwt op ik moet daar recht zetten, ik moet daar recht zetten. Ik wil dat van mij af, dat ik daar schuldig in ben en dat dat straks misschien een probleem wordt. Als ik dat gesprek zo naast elkaar zet, dan is dat iets waarvan dat heel veel mensen dikwijls tegen mij zeggen, ja, als jij dat zo zegt, Aniek, dan klinkt dat zo helemaal simpel. Maar daar kom ik niet op zinnen op dat moment. Dat is heel logisch dat je daar op dat moment niet op komt. Ik ga u ook uitleggen waarom. Wat Sarah daar gedaan heeft, haar hand opheffen, wegkijken, herhalen, ja, dat is iets dat ze al heel lang op die manier zo aanpakt. Dat is een oud schuldgevoel dat ze met zich meedraagt. Dat is een schuldgevoel dat nog niet geheeld is en dat ze dus nog ook heel gevoelig voor is. Als er iets gebeurt dat nog maar in de buurt komt, dan is ze vertrokken. Dat is iets wat ze doorheen de jaren gaan dragen is, gelijk zo een paar sokken waarvan dat je niet meer voelt dat je ze aan hebt. Ze heeft die eigenlijk altijd aan. Dat is heel onbewust bij haar gaan horen in de loop van de tijd. Dat gaat over wie dat ze is, niet over wat dat ze gedaan heeft. Het zou zelfs logisch zijn als dat ze zou zeggen, ah ja, dat is typisch aan mij. Ik trek me dat altijd zo aan als mensen zo'n dingen tegen mij zeggen. Dat gaat je er toch niet uitkrijgen, hoor. Dus ja, dat gaat niet over dat schuldgevoel, maar dat gaat over ik ben mijn schuldgevoel geworden. Ik ben schuldig. Het is de bril waarmee dat ze de informatie filtert. Dus de boodschap van Fien wordt gefilterd via de bril van de schuld. Het is de manier waarop dat ze onbewust in de wereld staat. Waardoor wordt nu zoiets pijnlijk geraakt? Ofwel omdat iemand iets doet wat voor je lichaam en je geest trekt op iets pijnlijk dat uit het verleden komt, wat dat je kent, daar heb ik het nogal over gehad. Je lichaam en je geest beredeneren dat niet. Ze kunnen dat dus ook niet nuanceren. Het trekt er maar een beetje op, of het was toen en dit is nu. Die verfijning, die heeft ons lichaam niet en die heeft onze geest ook niet. Dat gaat gewoon zo, dat trekt daarop. En je lichaam laat voelen dat het tot die vergelijking gekomen is. En meer gebeurt daar eigenlijk op dat moment niet. En wat uw hoofd dan doet, ja, dat gaat met u aan de slag om u proberen te helpen door u allerlei vragen en bedenkingen en voorstellen en analyses te geven om daarmee om te kunnen gaan met het feit dat je net getriggerd bent in iets oud. Dikwijls slaat dan ergens op wat uw hoofd doet. Dat weet dat hoofd niet, dat brein, die hersenen, die weten dat niet. Die geven u gewoon van alles om u te helpen overleven. Daar hebben we het ook nog alles over gehad. Maar goed, die herhaling is zeker, denk ik, zinvol om te begrijpen. Mijn hoofd flatst er van alles uit om mij te proberen helpen. Maar het is daarin niet genuanceerd of met inzicht gewapend of zo. We worden niet alleen getriggerd door iets dat van buitenaf komt. We worden vaker getriggerd, denk ik, vaker, ik weet dat niet, ik heb er geen cijfers over, maar ik gok dat, getriggerd door iets dat in ons gebeurt. Een gedachte die pijnlijk is en die ons doet denken aan een vroegere situatie en we zijn vertrokken. Zo kan ik, ik weet het niet of het nog zou voorvallen, maar in de auto zitten, van mijn werk naar huis en dan plots zo met een gevoel van niet goed genoeg zijn zitten. Allee, dat begint dan eigenlijk eerst met balen en dan voel ik mij precies ineens niet meer goed genoeg. En als ik dan 2 minuten nadenk, ja, dan heeft dat te maken met een Instagram-postje dat ik gezien heb halverwege de dag ergens, van iemand die iets beter doet als mij en ik die daar dan hopeloos van wordt of zo. Gevoel kan ook zoiets triggerend zijn. Bijvoorbeeld een vrijdagavond. Je zit alleen thuis en eigenlijk had je zin om iets te doen. Je verveelt u, maar niemand heeft u uitgenodigd. En jij wilt ook niemand bellen, want iedereen zal toch wel al iets aan het doen zijn. Het zal wel een reden hebben dat niemand u gevraagd heeft om iets te doen. En op die manier kruipt die eenzaamheid zo heel langzaam uw ruggengraat op. En hup, je zit getriggerd in een oud gevoel en je hangt vast. De klepjes gaan toe, je focust u nog op één ding en dat gevoel dat neemt over. En dat is zoiets, dat is ook dan zo subtiel beginnen. Dat is echt, daar bewustzijn rond creëren is echt wel handig. Als u dat zou lukken om te merken wanneer dat je zo downhill gaat, om dan te kunnen zien van oké, waar ergens ben ik hier tegengekomen dat ik mij niet goed genoeg voelde. En dikwijls gaat je dan zien waar dat die trigger ligt en op een bepaald moment kun je die dan ook lossen. Maar goed, nu loop ik een beetje vooruit. Als zoiets oud geraakt is, dan is dat zo precies zo gelijk een draad die loshangt aan je broek. Je wilt die daar aftrekken, omdat je de rest van je zoom niet wilt laten rafelen. Maar die draad, die rafelt gewoon verder en die maakt nog meer los. Dus met andere woorden, dat één, dat triggert een hele hoop andere ervaringen uit diezelfde tijd. Dus eigenlijk wil dat zeggen, je doet een soort, ik zou bijna zeggen, volledige 5D-herbeleving. Alsof dat je opnieuw daar in het verleden bent, maar dan in het nu. Alles wat met dat gevoel te maken heeft, daar rakelen we dan zo in één keer op. Alle andere emoties die bij schuld horen, bijvoorbeeld, gelijk angst en machteloosheid en onbegrip van wat gebeurt hier nu in één keer, verdriet, eenzaamheid. Gevoelens die er niet waren, maar die dus nu wakker worden ineens. Gevoelens die er toen waarschijnlijk geweest zijn, wanneer je je schuldig voelde, en die nu dus opnieuw op je bordje liggen. Maar met gedachten gaat dat ook zo. Zoals dat ze toen mogelijk zijn voorgekomen, zo kunnen ze nu ook voorkomen. Bijvoorbeeld blijven piekeren over wat je fout gedaan hebt. Of niet te veel je verhaal vertellen aan mensen uit schrik dat mensen dan vinden dat je zaagt. De angst om afgewezen te worden, om alleen te komen staan. Als dat vroeger in je opkwam, ja, dan komt dat nu mogelijk gewoon opnieuw in je op. Uw reflexen om jezelf te beschermen komen mogelijk ook terug, zoals altijd alert zijn of een verhoogde behoefte hebben aan nabijheid. Zo mensen in uw buurt willen hebben. Een aangeleerde gedragspatronen van de periode waarin die wonde is beginnen ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld heel dikwijls sorry zeggen, kunt je zelf misschien in die periode ook zien doen als een triggering. Een verhoogde staat van alertheid kan ook daarbij horen. Verhoogd kijken naar mensen rond u met je bril vanuit het verleden. Dus we worden als het ware teruggecatapulteerd naar die tijd en ineens zijn mensen rondom ons onveilig en niet te betrouwen ofzo. Heel interessant om te zien gebeuren, dus ik ben Sarah heel dankbaar dat ik dit mag vertellen, was dat een ervaring die Sarah in het verleden zeker had opgedaan, die kwam nu als overtuiging terug op haar bord. En dat was de filter waarmee dat zij die situatie interpreteren. En die filter was, als iemand tegen u zegt, oh, geen probleem, je hebt niks misgedaan, dat dat later in een ander gesprek plotseling toch weer naar boven kan gehaald worden. En dan zou het ineens toch kunnen dat je van iets beschuldigd wordt, of dat het out of the blue gebruikt wordt in een gesprek. Allee, wat ik heel dikwijls hoor, vind ik iets zeer pijnlijks, zijn mensen die vertellen, ja, en dan werd dat zo'n keer opnieuw luchtig op een familiefeest bovengehaald en dan werd daarmee gelachen. Dat is iets wat ik, dat bij mij trouwens zelf, nu dat ik het vertel, bij mij gebeurde dat ook. En dan zo die paniek voelen van, oké, waar gaan we naartoe? Gaat het lollig blijven, hoewel dat ik het pijnlijk vind? Of ga ik ineens iets verwijtend krijgen? Of is dat grapje ook ineens bedoeld als verwijt? Of hoe moet ik dit interpreteren? En daar dan zo heel ongemakkelijk van worden. Waar gaan we dan naartoe, dacht ik altijd. Echt vreselijk, vreselijk akelig. Maar dus het feit dat Sarah geen aandacht schonk aan Fien haar geruststellende woorden, ja, dat was een logische reflex. Fien kon niet voor veiligheid zorgen, want Sarah had geleerd dat mensen die heel belangrijk waren en waarschijnlijk nog altijd zijn, gelijk haar ouders, of haar broers of zussen, of een leerkracht kan ook zijn bijvoorbeeld, dat die plots uit niks heel onveilig konden worden. Dus Fien kon niet voor die veiligheid zorgen, want dat was wat ze geleerd had. Oude emoties die bij Sarah naar boven kwamen, die we zagen gebeuren, die waren angst en wantrouwen. Waarschijnlijk had ze dat zelf nog niet eens opgemerkt, dat daar angst en wantrouwen was en dat dat onbewust gebeurt. Dat is eigenlijk ook niet verbazingwekkend, want vroeger was er waarschijnlijk geen ruimte om die angst ten volle te voelen. Zeker wanneer er zoveel onvoorspelbaarheid is en plots schuld op u gelegd kan worden, waardoor ja, dat ze daarin, op de momenten dat dat gebeurde, zo'n what the fuck gehalte krijgen, een verstomming van, ik kan hier niet volgen, wat gebeurt hier in ene keer? Ja, dat is niet de plek om ten volle te voelen dat je angst hebt. Dan schiet je toch ook heel erg naar je hoofd, omdat je niet kunt volgen. Maar toen in die tijd was er waarschijnlijk ook geen ruimte voor angst, omdat ze geleerd had, als ze angst zou tonen, en angst dus ook zou voelen, dat daar waarschijnlijk op gereageerd zou worden. Dus zij heeft echt geleerd om angst te verstoppen, en op den duur ook voor zichzelf. Het feit dat ze zich dus niet bewust was van haar angst in dat gesprek met Fien, maar daar wel op reageerde door dat te blijven uitleggen. Ja, dat is dus een oud gedragspatroon. Met die oude emoties, met die redeneringen die Sarah op dat moment gewoon opnieuw herhaalde in het heden. Fien had daar eigenlijk geen rol in. Zij was gewoon hetzelfde aan het afspelen. Sarah had nood aan het feit dat die spanning weg moest voor haar. Die wilde niet gepakt worden op wat ze gedaan had. Spanning die er voor Fien niet was, maar Sarah, die zat niet meer bij Fien. Sarah was op dat moment geen volwassen vrouw, maar een meisje dat zich probeerde te redden. In de hoop dat dat hielp en tegelijkertijd met de wanhoop op de achtergrond dat dat helemaal niet zou helpen, dat dat eigenlijk geen zin had. Je zag ook hoe dat ze Fien die dag in de gaten ging houden. Hoe reageerde Fien op haar? Waren ze oké met hun twee? Kon ze nog iets doen om die relatie te verbeteren? Zo die onrust bleef hangen. En een doordeweeks gespreksje over iets waar je spijt van hebt, dat kan een schuldgevoel wegnemen. Maar een schuldgevoel van deze grote orde, ja, dat kan niet weggenomen worden met een gespreksje. Integendeel. Maakte eigenlijk dus ook niet uit, dat is wat je hier zo mooi ziet, of dat gesprek geweest was of niet. Instant zorgde Sarah waarschijnlijk voor een beetje rust in zichzelf, door dat te corrigeren en eigenlijk duidelijk te maken, ik heb dat zo niet bedoeld. Maar op een dieper level verandert er natuurlijk niks. Integendeel. Als je de hele tijd probeert te leven naar dat beeld dat je van jezelf hebt, of dat je denkt dat anderen over je hebben, en je moet dus de hele tijd dingen rechtzetten en onder controle hebben en pleasen en doen, ja, dan zit je natuurlijk nooit niet op je gemak, hè. Je focust je heel onbewust daardoor op iets wat je niet wilt en wat dus het centrum wordt van je leven. Ik ben schuldig of ik ben niet goed genoeg of ik ben vervelend. Dat, als dat de filter is waarlangs dat je alles interpreteert, ja, dan gaat dat het centrum van je leven worden, hè. We hebben daar eigenlijk in die groep nog redelijk lang over doorgepraat, over wat er op dat moment gebeurde. En heel typerend was, Sarah werd daar heel ongemakkelijk van. Die begon zich schuldig te voelen naar de groep, omdat dit zij vond dat zij zoveel tijd in beslag nam. Terwijl ik degene was die besloten had, dit is zinnig, laten we hier maar eens even op ingaan, want de anderen gaan dit ook herkennen. Maar bij haar verhoogde dat ongemak opnieuw. Ze wilde niemand tot last zijn en nu was het centrum van de bespreking en daar ja, werd ze heel angstig van. Dus dit was het volgende, dat zij moest proberen onder controle te hebben. Dus daar begon ze zich te excuseren en vroeg ze naar een ander onderwerp. Dus ook daar ziet je, bij Fien kon ze niet luisteren naar wat Fien te zeggen had en bij mij kon ze eigenlijk niet luisteren naar het grotere opzet van dit is zinnig voor de groep om dit te horen. Kreeg dan nadien ook terug van iemand van, ik ben blij dat je daar toch tijd voor genomen hebt, want ik doe dat ook. Maar voor haar op dat moment was dat gewoon die onrust, die moet nu weg. Dus ja, die onrust, ook die is natuurlijk oud. Dat zal ze vroeger zeker gekend hebben, die onrust. Dat is al een hele boterham die ik op u leg, zo op 20 minuutjes. Hè. Ik denk dat er nu al mensen zijn die denken, oh Jezus, dat ken ik ook. Oké, ik ga ervan uit, jij kunt het stilzetten en ik praat gewoon verder. En dan kunt jij zien aan welk tempo dat je luistert. Schuldig zijn, ja, dat heeft dus meerdere problemen. Het eerste is, dat zit overal in je leven verweven. Dat is ook logisch, want degene die overal in je leven rondloopt, dat zit jij en jij voelt je schuldig. Dus het is heel gemakkelijk dat dat verspreid zit over de belangrijkste domeinen in je leven waar dat onderbewust ergens speelt. En dat kan dus ook heel gemakkelijk getriggerd worden, want het is altijd beschikbaar, zeg maar. En de tweede uitdaging is dat schuldig zijn als persoon, dat dat een vaststaand gegeven is, een feit. Schuldig zijn wil zeggen dat er geen evolutie in kan komen. Je kunt er niet door uitgroeien, want het is wie dat je bent. Binnen 10 jaar, als Sarah hier niks mee zou doen, ja, dan gaat ze dat nog steeds voelen. Dat staat vast. Het is wie dat je bent. Schuldig zijn, gelijk wel gezegd hebben, gaat niet over spijt voelen of er kunnen inkomen wat de andere voelt door wat je gedaan hebt. Dat gaat echt over angst in u. En het enige waar dat je op gefocust bent, is jezelf proberen in veiligheid te brengen. En daar komt natuurlijk ook die hopeloosheid vandaan. En de angst die daarbij hoort, omdat Je kunt doen wat je wilt, ganse dagen proberen om te zorgen dat niemand u van iets beschuldigt, punten verzamelen bij anderen, zodat je zeker oké bent, voortdurend op de toppen van je tenen lopen. Gelijk ik al gezegd heb, dat zorgt eerder voor ongemak, eerder dan dat het helpt ook maar iets te verbeteren. Maar wat dan wel? Ik zou zeggen, oude wonden helen. Maar ja, hoe dan? En daar wil ik het dus graag over hebben, hè. Dat duurt een tijd, dat was een intro hè, van 20 minuten. Maar nu wil ik het daar graag even dieper op ingaan. Over helen wordt een heleboel gezegd dat niet klopt. Enerzijds wordt over helen gezegd dat het een soort zaligmakend eeuwig gelukkig zijn is. Ja, sorry, bullshit. Dat is niet hoe dat leven in elkaar steekt. Maar je kunt wel iets doen aan die diepe dalen. En met de ik weet van geen hout pijlen maken. Daar kun je zeker wel iets mee doen, waardoor dat het leven natuurlijk veel fijner aanvoelt. En dan zijn er anderen die zeggen, dat helen, dat is overroepen, je heelt nooit helemaal. Ja, dat is waar, maar dat is ook kort door de bocht. Want dat kan ik bij mezelf vaststellen, en dat zie ik ook bij andere mensen, die echt door dat proces heen gegaan zijn, dat je echt wel een heel eind het gevoel kunt hebben dat je geheeld zijt op een aantal diepere lagen in jezelf. Misschien heb je die vergelijking nogal gehoord. Helen, dat kun je vergelijken met het bos waar dat je in loopt. Ik vind dat zo grappig. Altijd als ik iets herhaal, dan moet ik zo denken aan mijn moeder. Die kon vroeger zo heel veel herhalen. En ik vond dat zo vervelend, dat als ik vandaag iets herhaal, dat ik denk, oh nee, ik val er iemand mee lastig. Waar dus deze podcast over gaat. Ik ben iemand die mensen lastigvalt. Dus bij deze ga ik u lastigvallen met de metafoor. Dus even terug naar het bos. Als je voor dat bos staat, dan loop je normaal altijd de weg die dat je altijd gelopen hebt. Want die weg is zichtbaar. Die is heel veel bewandeld, dus die is opengemaakt, die is platgetreden. Dat is een echt pad geworden. Je weet ook waar dat je uitkomt, als je daar nogal geweest bent in dat bos. Dus als je blijft wandelen, en je wandelt dus telkens het pad van de schuld, of van het teveel zijn, of van het niet goed genoeg zijn, en je wandelt dat telkens af, ja, dan ga je dus binnen 10 jaar nog altijd datzelfde pad kunnen lopen. Dat pad dat leidt tot overspoeling, sociale angst, eenzaamheid en stilstand. Vanaf het ogenblik dat je naar jezelf op zoek gaat om dat patroon te doorbreken, helen dus, en iets anders, iets gezonder voor jezelf, iets steviger voor jezelf gaat doen, ja, dan is dat zo precies of dat je opnieuw buiten dat bos staat en denkt, maar ik weet niet waar naartoe. En dat klopt, je weet niet waar naartoe, want er is geen pad dat al gevormd is. Dat moet je nog maken. Dat wil zeggen dat je in het begin behoorlijk ongemakkelijk kunt zijn en denkt, ja, maar laat ik dan maar terug langs een andere kant gaan, hè? Dan ben ik er snel vanaf, hè. Dat weet ik toch waar dat uitkomt. Die vertrouwdheid en dat niet weten, ja, dat is dus best een pittige. En het ding is dat het pad dat nog niet gevormd is, ja, dat is een ambetant pad, want dat zit vol met braambessenstruiken die je aan de kant moet duwen, brandnetels, bomen die in de weg staan. Dat is echt gewoon gedoe. En je ziet nog niet eens waar dat dan naartoe gaat. Het enige wat je zeker weet is dat dat niet leidt naar die overspoeling, die sociale angst, die eenzaamheid en die stilstand waar dat je tot nog toe altijd voor gegaan bent. Dus hoe meer dat je op dat nieuw pad wandelt, een pad waarin dat jij voor jezelf doet wat je voor anderen dikwijls wel doet, en dat een pad waarin dat je jezelf wenst wat je anderen wenst, des te meer dat je daarop wandelt, des te meer dat dat een platgetreden pad zal worden. Des te meer dat je gaat zien waar dat dan naartoe leidt. Des te meer dat het een vanzelfsprekendheid wordt om daarop te wandelen. En voor mij het meest interessante, des te minder dat je op dat oud pad gaat wandelen. Waardoor dat daar op dat oud pad natuurlijk langzaam onkruid en braambessenstruiken en brandnetels en bomen komen te staan. En voordat je het weet, ja, wandelt je daar eigenlijk quasi niet meer op. Wilt dat zeggen dat je daar nooit meer op wandelt? Ja, nee. Gaat je dat vergeten dat dat pad daar was? Nee, natuurlijk ook niet. Maar normaal gezien, als je daar toch plotseling op terechtkomt, ja, dan gaat je terug naar de rand van het bos willen gaan. Om daarop te reflecteren en te zeggen, nee,
Ik ga terug naar dat pad wat ik gekozen heb en niet het pad dat bepaald is door de pijn die er in mij zit. Maar bon, tot zover het uitstapje in het bos. Terug naar de vraag. Hoe begin je daaraan om die oude wonden te helen? Ik wil twee elementen aan bod laten komen die daarin van belang kunnen zijn. Het eerste, niet gaan voor een quick fix. Dus niet gaan voor een quick fix. Moest je dit niet gehoord hebben, belangrijk om dat nog een keer gehoord te hebben. Want, allez, je hebt al aangevoeld, neem ik aan, met al wat je gehoord hebt, een probleem dat deze grootte heeft, dat zo in je vezels zit, dat lost je zomaar niet op. Dus moet je met jezelf aan de slag. Dat is gewoon nodig. Die stap kun je niet overslaan. En wat wil dat zeggen met jezelf aan de slag? Een van de belangrijke dingen die je kunt doen, is, heb ik ook al een aantal keren aangehaald, je hele geschiedenis aflopen. En noteren waar in je geschiedenis dat jij gevoeld hebt, dat je te veel waard, tot last waard, niet goed genoeg waard, verantwoordelijk waard voor anderen, terwijl dat eigenlijk uw verantwoordelijkheid niet was, schuldig waard, of je schuldig voelde, niet gezien werd in wat dat jij nodig had. Misschien denk je nu, oh, dat vind ik veel te confronterend, daar wil ik niet aan beginnen. Ja, dat hoeft niet in één keer. Doe dat rustig. Doe dat stap voor stap. Het kan ook zijn dat je denkt, ik heb daar niet veel herinneringen rond. Dat kan. Mocht dat zo zijn, dan kun je eigenlijk focussen op die weg, op heel je geschiedenis af te leggen, maar de weg om te draaien. Dat wil zeggen, je begint bij vandaag. Waar heb ik dat vandaag gevoeld? Waar heb ik dat gisteren gevoeld? En zo kunt je agenda afgaan. Waar heb ik dat eergisteren gevoeld? En zo gaat je naar belangrijke momenten die je nog herinnert, die nabijer in je geschiedenis liggen, en je gaat telkens een stapje naar achter, naar jongere leeftijd. En je kijkt met wie dat je allemaal in contact geweest bent, hoe dat zich daar heeft afgespeeld. Voor die beginperiode, die dicht bij vandaag ligt, kun je dat waarschijnlijk op basis van je agenda doen. En dan gaat je natuurlijk naar herinneringen moeten overschakelen. En zo gaat je stilletjes naar achter in je geheugen, tot zover als dat lukt. Het zou dus kunnen dat je niet weet wat dat er in je geschiedenis geweest is, maar dat je dat recente nog wel kent. Hoe dat je je wapent voor pijnlijke, indirecte, afwijzende feedback. En misschien gaat je die dan ook terug herkennen in je geschiedenis. Ik weet dat ik heel lang weinig voorbeelden kon vinden, maar dat ik wel kon vinden hoeveel angst dat ik gehad had, hoeveel onmacht dat ik gevoeld had. Ik kon dat niet pinnen. Maar op basis van de dingen die ik vandaag was tegengekomen, kon ik wel zeggen, dit gevoel, dat ken ik, dat is mij vertrouwd. Dus ja, ik ken dat in die jaren. En stilletjes aan zijn er dan in de loop van de tijd voorbeelden naar boven gekomen waar dat speelde. Het kan ook zijn dat je echt niks meer weet of heel weinig weet. En mocht dat zo zijn, ja, ik heb daar een podcast over gemaakt. Die heet Hetzelfde mechanisme dat ons doet wankelen, kan ons ook sterker maken. Je zou die kunnen beluisteren en misschien geeft die wat meer helderheid over hoe dat allemaal in elkaar zit. Het document trouwens dat ik bij de vorige podcast gestoken heb, de podcast Controle willen om je zeker te voelen, dat zou je hier ook nog kunnen invullen als je eens heel je huiswerk, of heel je tijdslijn gemaakt hebt. Dat zou daar een hele mooie aanvulling op zijn. Ik ga heel even ingaan op dat controlestukje, omdat dat zo'n belangrijk deel is van het helingproces. En misschien is dat voor u genoeg, en anders gaat je maar naar de vorige podcast die daar ook over gaat. Kunt je de neiging, moest je de titel willen weten, er staat controle in de titel, dus je gaat die wel vinden. Kunt je de neiging tot controle zien en loslaten, dan staat je namelijk al een heel eind verder. Dus daarom dat ik dat nog even aanhaal. Niet gemakkelijk, maar wel heel erg nodig om dat te leren zien en loslaten. Oké, dus waarom is die... Dus ik ga daarop ingaan, maar ik ga nu een vraag stellen. Waarom is die levenslijn maken en dat controlestuk begrijpen zo belangrijk? Ik krijg heel dikwijls de vraag dat iemand bij mij binnenkomt die zegt, wat moet ik nu doen? En dat is heel dikwijls heeft dat te maken met mensen waar dat ze iets mee aan de hand gehad hebben, dat ze stresserend vonden en ze willen de juiste reactie geven. Of ze zitten in een situatie waar dat ze een beslissing moeten nemen, ze willen de juiste beslissing nemen. Ja, Als je dit al lang beluisterd hebt, of een paar podcasts beluisterd hebt, ja, dan weet je dat de vraag, wat moet ik nu doen? Ja, dat is een eerste laag. Dat gaat over een oppervlakkig niveau. Ik voel mij hopeloos in deze situatie. Wat moet ik nu doen? Want ik vind dat stresserend. Als ik die vraag krijg, dan zeg ik dikwijls, mijn werk, als je mij dit vraagt, is eigenlijk beperkt tot woorden helpen vinden en helderheid helpen vinden in deze situatie, zodat jij verder kunt. Maar meer ook niet. En dat is eigenlijk wat controle is. Controle gaat over korte termijn. Je voelt je niet goed en je wilt een antwoord op dat oppervlakkig niveau. Die meeting, dat gesprek, wat je daar gezegd hebt, wat iemand tegen je gezegd heeft, wat je nu moet doen. Je blik zoomt helemaal in op dat kleine stukje van je leven. Er is niks anders niet meer. Maar je pijn van niet goed genoeg zijn, bijvoorbeeld, ja, die is al veel langer bij u dan die ene meeting. Die vraagt dus ook geen korte termijn oplossing. Die pijn van je schuldig voelen, te veel voelen, tot last zijn, ja, dat vraagt een langere termijn oplossing, want het is er ook al langere termijn. Die pijn die zit op de tweede laag. Een niveau dat dieper gaat, dat essentiëler is, dat al langer in je vezels zit. Dat zult je ook zien als je dat eerste huiswerk gemaakt hebt, of dat voelt je nu al aan, van ja, dit zit al langer bij mij. En dan zou de vraag veel gepaster zijn. Ik kom veel situaties tegen waarin dat ik mij onrustig voel, waarin dat ik bang ben, waarin dat ik mij onveilig voel of niet gewild voel. En ik draag dat mijn heel leven eigenlijk al met mij mee. Het is een oud iets dat diep in mij vast lijkt te zitten. Hoe kan ik dat helen? En als je die vraag stelt en je hebt dat geheeld, dan heb je daar ook veel minder nood aan dan iemand die je helpt woorden vinden of iemand die je helpt zien wat nu juist is om te doen. Dan gaat het daar niet meer over. Dan gaat het over jezelf helpen, jezelf liefhebben in moeilijke momenten. Die woorden en dat oordeel, ja, die worden dan alleen maar wijzer en genuanceerder, want dat ontstaat niet meer vanuit pijn, die keuzes die je dan maakt. Die wonde, die moet niet alleen geheeld worden op emotioneel, psychologisch en gedragsmatig vlak. Zoals ik al gezegd heb, er zijn ook nog andere lichamelijke reacties waar dat je iets mee te doen hebt. De reacties die je lichaam doet vanuit dat zenuwstelsel. Het maakt dat je blik dus verengt, ook vanuit je lichaam, niet alleen vanuit die psyche bijvoorbeeld, en dat je nog maar met één ding dus kunt bezig zijn. Als we daar fysiek naar kijken, dan zou je kunnen zeggen, de ander proberen onder controle te krijgen, dat wil zeggen dat je lichaam alert is en in een fight zit. Als jij je richt op presteren en perfectie, om je veiligheid te creëren, dan zit je lichaam in een flight-reactie. Dan wil je van iets weg. Als je mensen probeert te vermijden en je probeert te verstoppen van de hele wereld, ja, dat is wat we dan noemen een freeze-reactie van je lichaam. Het gaat in een soort bevriezingsmodus, afwachtende modus. Je focus op anderen, tevreden houden en samensmelten met anderen, dat noemen we fysiek fawning, maar je kunt dat ook pleasen noemen. En ik vergelijk dat altijd met dat kind dat aan mama haar been staat en de rok vast heeft. Laat mij niet gaan. Ik hoor bij u. Ik wil in u kruipen, om het zo te zeggen. Dus dikwijls een hele jonge reactie die uw lichaam daar eigenlijk doet. Mogelijk denk je nu, ja, maar daar heb ik allemaal last van. Dat kan. Dat uw lichaam die reacties doet, dat hangt er je net vanaf hoe dat uw zenuwstelsel reageert op situaties. En dat hangt uiteraard ook samen met die geschiedenis. Ik heb al gezegd, mijn lichaam was heel erg ontregeld. Ik heb daar ook een podcast over opgenomen, over die ontregeling. En dat blijft voor mij een stevig aandachtspunt, ondanks het feit dat ik mij psychisch echt heel goed voel en vertrouwen heb en eigenlijk gelukkig ben, ja, is mijn lichaam nog wel een aandachtspunt. Dus ik doe regelmatig wel wat yoga-oefeningen, heupoefeningen, want blijkbaar zitten in onze heupen veel trauma opgeslagen. Fascia-oefeningen, ademhaling, stretching, dansen, zingen, tekenen, rusten, belangrijk als je lichaam zo fel reageert, en fietsen en wandelen zijn allemaal dingen die ik doe, wetende dat ik mezelf daar eigenlijk echt heel erg mee help. De volgende podcast trouwens die ik opneem, die ga ik opnemen met Ibe Kastelein. Dat is een experte in lichaamsgericht werken. Ze heeft daar ook een boek over geschreven. Dus als je nog dingen wilt weten die ik aan haar moet vragen, dan stuurt mij maar een berichtje tegen de volgende keer. Ja, dat kan natuurlijk niet als die twee podcasts al online zijn. Dat snap ik wel, hè. Maar dan nog, als je toch denkt, oh, maar ik zou daar nog meer over willen weten, stuur maar een berichtje en dan kijk ik of dat ik bijvoorbeeld nog een podcast kan opnemen rond dat lichaamsgericht werk. Oké, dus ik heb voor mezelf heel die geschiedenis uitgeschreven. En wat doe ik dan nog? Wat doe ik vandaag nog steeds als ik denk dat dat nodig is? Dat is het tweede element dat ik wil aanbrengen, dat mij geholpen heeft in mijn helingproces. En dat soms dus nog helpt als dat nodig is, dat is werken met die pijn. Wij willen altijd weg van pijn, maar in pijn zit wijsheid en een opportuniteit tot groei. Dus ik ga schrijven over mijn pijn, ik ga daarover tekenen, ik ga daarmee zitten. Ik heb een podcast gemaakt, een van de eerste die ik gemaakt heb, die ging rond loslaten door die pijn, door naar die pijn toe te gaan. En ik heb ook al gesproken over het stukje wat ik nu ga laten horen, maar daar zit ook nog wel een nieuw stukje bij in. Dus ik ga checken op basis van wat ik mezelf zie doen en hoe dat ik mij voel, hoe oud dat ik daar ben. Welke jongere versie van mezelf op dat moment mijn denken, mijn perspectief, mijn gevoelens, mijn gedrag, mijn lichaam bepaalt. Ik kijk daarnaar als een stukje, een jongere versie van mij die stuck is in time. Ik heb daar zo'n frozen in time, zou je kunnen zeggen, die daar vast zit, bevroren in die periode waar dat het pijn gedaan heeft. En die versie van mezelf, die zoek ik dan op. Er zijn verschillende theorieën voor om die kunst met die kindstukken aan de slag te gaan. Ik heb daarvoor gekozen om dat te doen met IFS of Internal Family Systems. Vind ik daarin een heel helpend model voor dit stukje van het helingsproces. Ik neem u mee in de verschillende delen van mezelf. Het jonge meisje in mij, leeftijd min 3 jaar tot 7, 8 jaar, daar heb ik heel lange tijd mee aan de slag gegaan. Als ik wist dat zij geraakt was, dat uitte zich in ontreddering. Ja, dan zocht ik haar op. En wie was zij? Ze was heel erg geleerd dat ze aan die afwijzing niks kon doen. Dat ze die te ondergaan had. Ze was heel afhankelijk, want ze was nog heel klein. Dus ze had ook weinig woorden om zich te verdedigen, want daar was ze veel te jong voor, om zich dan goed te kunnen uitdrukken. Zij huilde ook heel veel. Zij was overweldigd door wat er gebeurde. Zij voelde dat ze alleen op de wereld was. En uiteraard op die leeftijd is dat verschrikkelijk onveilig, want daar is ze veel te jong voor. Terugkerend naar vandaag, het is heel lang zo geweest dat ik als volwassene, die altijd heel veel woorden heb, geen woorden had als ik diep geraakt was. Ineens geraakte ik dan niet meer uit mijn woorden en was ik vooral ontredderd en overspoeld en angstig en het gevoel dat ik geen vrije keuze had, behalve te ondergaan wat er gebeurd was. Ik was dan zo bang dat mensen boos op mij waren en dat dat onherstelbaar was. Ik voelde mij heel erg afhankelijk van de reactie die zij op dat moment naar mij toe zouden kunnen doen. Dat voelde verschrikkelijk onveilig. Mijn hele wereld draaide dan rond wat er op dat moment aan de hand was. Wat mensen dan ook als raad gaven, ik zag die mogelijkheid niet van wat dat zij voorstelde dat ik zou doen. Als ik die ontreddering voelde, dan begon ik de oefening met haar te bedanken. Omdat ze zich toonde. Als ze zich niet zou tonen, dan kon ik haar niet helpen. Dus ik bedankte haar om haar een signaal te geven. Ik bedankte haar omdat zij een signaal gaf aan mij. Een signaal dat ze gehoord en gezien wilde worden. Dus ik stelde mij dat klein meisje dan heel concreet voor. Waar zij zich bevond. En ik ging haar dan zoeken. Zat ze op een speelplaats, op een kamer, thuis, in het donker, opgekrold, in elkaar gekropen, in haar bed, verweest. Voor zich uitstarend. Wat was de houding? Ik probeerde echt te voelen van waar was ze? Hoe zat ze? Vertrouwde ze mij? Zou ze me durven aankijken? Ik nam daar mijn tijd voor. Ik ging bij haar zitten, als ze dat wilde, om haar gezelschap te houden. En soms dan wiegde ik haar als ze huilde. Soms dan schreeuwde ze en dan was ze kwaad op mij. Soms dan zat ze in mijn schoot, maar dan kroop ze daarvan af en daar terug op en daar terug af en daar terug op. En dan vond ik geen rust met haar. Soms dan voelde ik dat ze in mij zou gekropen zijn. Soms dan wilde ze mij niet zien. Maar ik liep niet weg. Soms dan bood ik haar warme chocomelk aan of een zachte deken. Ik vroeg haar altijd of dat ik erbij mocht komen zitten. Of dat ik in de kamer mocht, of dat ze wilde dat ik buiten ging zitten aan de deur. Die liet mij eigenlijk altijd binnen, maar het duurde wel even vooraleer dat ze mij vertrouwde. Wat ook logisch was, want ik bracht haar voortdurend in situaties die voor haar onveilig waren, waarin dat zij zich geforceerd voelde. Wat ik geleerd heb is, in het begin dan zocht ik haar alleen maar op als ik het lastig had. Maar ik heb echt geleerd om haar ook te voelen als ik overhoop lag. Ik leerde haar niet alleen te voelen als ik overhoop lag. En als het mij uitkwam dat ik haar zag. Ik leerde haar meenemen. Ik leerde haar voelen in mijn dagelijks functioneren. Totdat zij zich voldoende gehoord voelde. Totdat zij voelde dat zij er voor mij toe deed. Dat ik haar graag zag. Sommige mensen gaan vanuit controle zeggen, maar ik wil dat gevoel niet. Ik heb daar schrik van die ontreddering. Ik wil dat niet. Ik wil daar niet in blijven hangen. Dat snap ik heel goed en daar wil ik 3 dingen op zeggen. 1 is, ik versta uw angst. En met alle oplossingen die je tot nu toe geprobeerd hebt, om daarvan weg te lopen, zijt je blijkbaar niet erin geslaagd om je echt fundamenteel beter te voelen en om die wonden te helen. Dus misschien moet je dan toch eens proberen om erbij te blijven. Een gevoel is maar een gevoel. Het gaat je niet verteren doordat je ermee kennis maakt met dat gevoel. En je kent dat gevoel ook. Je hebt het al dikwijls gevoeld. En blijkbaar heeft het u nooit helemaal opgegeten. Dat kan een gevoel ook niet. Een gevoel komt en gaat. Dat is het enige wat een gevoel doet. Komen en gaan en terugkomen en terug weggaan. Dus dat is 1. 2 is, hoe oud is degene die er bang van is, van dat gevoel? Zou dat het stemmetje van dat kind kunnen zijn dat zij of hij bang is van wat hij voelt? En wie is degene die daarop kan antwoorden? Is dat dat kind? Of is dat een ouder kind? Of is dat een volwassene in u die daarop zou kunnen reageren? Of is er een deel van u dat dit alles kan observeren? Wanneer het allemaal super akelig wordt, dan zou het kunnen dat je volwassen stuk samensmelt met dat kind. Maar er is ook nog altijd de observator die niet mee in dat woelig water zit, die dat allemaal van op een steen kan bekijken. Hoe weet je dat die observator er is? Het antwoord op die vraag is heel eenvoudig. Omdat jij kunt observeren wat ik nu aan u vertel. Kunt je dat observeren dat ik u die vraag stel? Kunt je observeren dat je aan het luisteren bent naar deze podcast? Kunt je observeren dat er beelden gekomen zijn? Dat je dingen hebt opgeschreven? Dat is de observator, die is er altijd. Laat die maar bepalen, dat is 3, laat die observator maar bepalen hoeveel tijd dat hij u voor de oefening wil geven van op zijn steen. Wanneer eindigt de oefening sowieso? Als je als volwassene helemaal niet meer samenvalt met dat kind. Dat kind kan dat niet dragen. Dat degene die hem of haar hieruit moet halen, dat die zelf helemaal in groezelementen ligt. Dus op dat moment eindigt de oefening sowieso als je voelt dat je die 2 niet uit elkaar kunt halen. Op iemand die zelf in groezelementen ligt, ja, daar is moeilijk op te bouwen en al helemaal moeilijk om te vertrouwen. En al helemaal als je dan zo jong bent. Dat kind moet aan die volwassenen kunnen duidelijk maken wat zijn behoeften zijn, hoe dat het zich voelt. Verbaal of non-verbaal, afhankelijk van de leeftijd. En als dat niet kan, dan is het goed dat de observator u uit de oefening haalt. Een andere manier om die oefening te doen, als je voelt dat je bij haar of hem niet kunt gaan zitten omdat je het echt te akelig blijft vinden, dan kun je misschien samen schrijven in een journal. Brieven aan elkaar, als je wilt. Waarop dat je beide, op ieders tempo, iets kunt schrijven aan elkaar. Ik heb met dat jongste meisje een hele tijd gezeten, meerdere weken, totdat ze uitgehuild was. En het mooie is, vandaag heb ik het gevoel dat ze me niet meer nodig heeft. Misschien ooit wel eens een keer opnieuw, maar voor nu lijkt ze echt geheel te zijn. Ik heb zelfs het gevoel dat zij nu vrij is, dat ze niet meer gevangen is. Ik heb het gevoel dat ik ze heb kunnen loslaten. En als dat niet zo is, dat is geen probleem. Ze is welkom om zich te tonen. Ik zal haar bedanken als ze zich toont. Maar ik voel als volwassen dat ik me eigenlijk zelden nog ontredderd voel. Dat gevoel van ontreddering dat ik daar met afstand naar kan kijken. Het tweede jonger deel van mij, dat niet geheeld was, dat was een puber van 16 jaar. Een beginnende vrouw, waar de toekomst aan de deur stond van het echte leven. Zij was depressief, zij wilde niet meer leven. Die machteloosheid, het onrecht, het niet begrijpen, de onverschilligheid, dat was allemaal heel nadrukkelijk, zat dat in dat 16-jarig meisje. En wat ik me daar eigenlijk gedaan heb, bij haar ben ik gaan zitten, maar ik voelde, ik kan met u eigenlijk niks. Daar kwam niks, want die was precies apathisch. Totdat ik me op een bepaald moment besefte, iets wat ik aan zoveel therapeuten geleerd heb, depressie is controle houden. Dat gaat over het vermijden van iets dat je niet wilt voelen. En ineens had ik door, ja, dat is dus depressie. Dus wat is er dan met dat kind aan de hand of met die puber aan de hand? Die is heel boos. En tegelijkertijd heel machteloos, want die heeft het gevoel, ja, ik ben razend, maar wat kan ik daarmee doen? Het heeft geen zin dat ik dat tegen iemand zeg. Er is toch niemand die daar iets mee wil doen. Dus zij was heel boos en ik begreep ineens waar dat mijn ochtendhumeur vandaan kwam en mijn neiging om bijvoorbeeld als er een politieagent mij iets vroeg of een andere autoriteit mij iets oplegde dat ik dat niet ging accepteren. Dat ik dan de neiging had om mijn middelvinger op te steken of in discussie te gaan. Ik kon ook helemaal omhoog vliegen als ik het gevoel had dat iemand mij niet erkende in iets. Dan kon ik zo echt helemaal losgaan. Ik begreep ineens dat dat was dat 16-jarig meisje. Dus dat zit in de podcast rond angst en boosheid zit dit in, maar haar heb ik leren roepen. Haar heb ik leren uiten wat haar dwars zit. En door dat te doen, voel ik dat ook zij vrij is. Ik voel die oude wanhoop niet meer, die is precies vertrokken. Komt die terug? Prima. Dan heb ik haar beloofd dat ik bij haar ga zitten, zolang als dat nodig is. En de laatste waar ik mee te zitten had, was mijn 20-jarige zelf. Toen ik 20 was, ik voelde me alleen weggeworpen in de war. Mensen rond mij hadden mij niet begrepen. Ik streefde naar een poging om te kunnen bewijzen dat ik het wel goed genoeg bedoelde om erbij te horen. Dat streven, dat zat niet alleen op het hard werken. Dat meisje van 20 of die vrouw van 20, die zocht naar hoe kan ik aandacht verdienen. Ik was ook heel ambitieus in die leeftijd. Mijn hogere studies die gaven mij het gevoel dat ik iets gekozen had, dat ik in de toekomst iets goed mee kon doen, waarmee dat ik weg kon van mijn verleden. Dat 20-jarig meisje, dat was heel rusteloos, heel schaamtelijk. Die voelde zich heel lelijk. En toen ik deze podcast aan het uitschrijven was, toen ik dat allemaal op een rij zat, toen realiseerde ik mij plots van, oei, dat klinkt precies nog wel dichtbij. Ik heb dat precies nog niet, daar ben ik nog helemaal niet zo uit. Dus ik heb me de laatste weken regelmatig met Harens bezig gehouden. Zodat ik opnieuw daarin kon verdiepen, met haar kon gaan zitten. Ik heb haar ook bedankt voor die rusteloosheid die ze mij getoond heeft, want op die manier kon mijn Frank er vallen dat zij er nog steeds was. En ik heb haar laten weten, I got this. Je hoeft niet meer rusteloos te zijn. Je bent waar dat je wilt zijn. Heb maar vertrouwen. Door die eerdere gesprekken die ik met haar gehad heb, was dat nu zo precies genoeg. Ik voelde dat ze er nog was. Ik voelde ook nog dat ze er nog is. Ze is nog niet helemaal vrij, maar ik voel wel dat ze mij nu vertrouwt. En haar wil ik nog helpen om niet de hele tijd te moeten aanstaan. Hoe wist ik nu welk deel dat aan de orde was? Anders geformuleerd, meer gelijk een controlevraag die dat je mij zou kunnen stellen. Hoe weet ik nu welk deel dat ik juist moet benaderen? Ik zou zeggen, ik gebruikte daarvoor naast een observatie van de pijn en mijn gedragspatronen, ben ik ook naar mijn intuïtie gegaan. Zo gelijk dat ik van op afstand wel eens ooit kan voelen hoe dat het met iemand gaat, zo heb ik ook mijn intuïtie gebruikt om te voelen welk deel laat zich hier horen of voelen. En op zich maakt het niet uit dat het niet het juiste deel is. Het is het naar binnen keren dat belangrijk is, niet per se het vinden van het juiste kinddeel in u. Focus u eerder op hoe dat je aansluiting kunt maken met uw pijn en maak connectie met de leeftijd van die pijn. Cliënten van mij zei afgelopen week, ik voel me inderdaad soms een kind tussen de volwassenen. En ik herkende dat gevoel, ook zo lang heb ik daar last van gehad. En dan weet je, als je dat voelt, ja, dat je op zoek gaat naar een jong kind. Wat is belangrijk om niet te doen als je beslist om met die kinddelen aan de slag te gaan? Richt u niet tot dat deel van u dat gekwetst is, gelijk een ouder die rationeel dat kind wil laten voelen dat het wel goed komt. Dat het nu niet meer speelt. Dat er nu niks ergs aan de hand is. Dat het zo niet moet wenen. Dat is voor mij een volwassene die gebogen staat over een kind. Niet een volwassene die gaat zitten bij een kind en met hem of haar praat op zijn of haar hoogte en aansluit bij wat echt pijn doet. De volwassene die soort van nuchter in gesprek gaat, is eigenlijk ook een beetje het wegduwen van wat dat je voelt. Alsof tegen dat kind zegt, ja, ze biedt gaan we eten. Nog even geduld. Dat kind dat voelt zich niet beter, in tegendeel. Dus kunt je met dat jong deel van je omgaan, zoals dat je kunt zorgen en nabij kunt zijn als iemand waar je heel veel van houdt, zorg van je nodig heeft. De opdracht om dicht bij jezelf te blijven is het belangrijkste. Bij wat je voelt, dicht blijven bij wat je voelt, bij wat je ziet. Contact maken met die leeftijd, met de relatie die dat jongere deel met u heeft, met de houding waarin dat je hem aantreft enzovoort. Pas als je die voeling krijgt, dan kun je samen die stappen zetten. En zoals bij mijn 16-jarig stuk, soms duurt dat een tijd, dan ga je gewoon creatief zoeken naar hoe kan ik dat vinden. Dat zou dus uw tweede huiswerk kunnen zijn, naast het overlopen van uw geschiedenis. Dus je kunt ook in uw geschiedenis gaan kijken welke jongere delen van u nog niet geheeld zijn, nog steeds heel kwetsbaar zijn en vastzitten in de tijd. Ik hoop dat je met deze podcast iets kunt. We zijn aangekomen aan het einde van de podcast. Ik wens er u ongelooflijk veel succes mee. Als je vragen hebt of die podcast die maakt iets los waar dat je mee zit, stuur mij gerust een berichtje. communication@itistime.be. Heel veel succes. Bij deze zijn we aangekomen aan het einde van de podcast. Een grote, dikke dankjewel om opnieuw te luisteren. Ook heel erg bedankt voor de feedback die ik van jullie telkens opnieuw mag ontvangen. Die is echt super fijn om te krijgen. Ik heb intussen begrepen dat het voor een podcast heel belangrijk is om reviews te krijgen, om relevant gevonden te worden in die podcastwereld. En vermits ik graag zoveel mogelijk mensen wil bereiken, wil ik jou, luisteraar, vragen naar een review. Hoe doet je dat? Ik ben het ook even moeten gaan opzoeken. Je gaat naar de podcast, je klikt op de drie puntjes bovenaan en daar gaat je de mogelijkheid vinden om een review achter te laten. Een review zijn het aantal sterren dat je geeft afhankelijk van hoe goed dat je de podcast vindt. Mocht je mij hier willen helpen, heel graag, dank u wel. Kunt je nog wat meer diepgang gebruiken en voel je dat je klaar bent om intensief met jezelf aan de slag te gaan, dan kun je altijd surfen naar de website van It Is Time. En 3 keer per jaar organiseer ik een training die 3,5 maand duurt. Hierin komt alles aan bod wat je hier gehoord hebt in de podcast. Maar dan gaan we er uiteraard diepgaander mee aan de slag. Wil je meer weten? Stuur gerust een mailtje en dan spreken we elkaar erover om te kijken of het een aanbod is dat bij je past. Zijn er nog topics die je niet gehoord hebt, waar je heel graag een podcast over wilt horen? Laat het mij echt weten. Ik neem het heel graag mee in een van de volgende afleveringen. Heel veel liefs. Bye bye.